We gaan naar Galaten, hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2. En daar gaan we lezen vanaf vers 11. Galaten 2 vanaf vers 11, daar zijn we gebleven. Galaten 2 vers 11. Maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen, indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Wij geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, wederopbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Tot zover maar. Ja, Galaten 2 begon dus met de mededeling dat Paulus op het initiatief van Christus naar Jeruzalem was gegaan om daar de 12 apostelen zijn evangelie, wat hij onder de volkeren verkondigde, hen dat voor te leggen en uit te leggen. Galaten 2 vers 1. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem, met Barnabas en nam ook Titus mede, en ik ging op grond van een openbaring van Christus. Het was niet zijn initiatief, het was het initiatief van Christus. Christus stuurde hem. Met wat voor doel? Nou, om het evangelie uit te leggen en voor te leggen aan de 12 apostelen, wat hij onder de volkeren verkondigde. En ik legde hun het evangelie voor, dat ik onder de heidenen, letterlijk de volkeren, verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Nou, diegenen die in aanzien waren, dat waren de 12 apostelen. En toen hij dat evangelie, wat hij in het hoofdstuk noemt, het evangelie van de onbesnedenen, als hij dat evangelie, wat hij elders ook noemt, mijn evangelie, ter onderscheid van het evangelie van de besnedenen, wat de 12 verkondigde, ja, dat evangelie, als hij dat dan voorlegt en uitlegt aan de 12, dat was voor die 12 best wel een schok. Want het hele probleem was, zij kenden dat evangelie niet wat hij verkondigde onder de volkeren. Maar toen hij hen het voorlegde en uitlegde, hier in Jeruzalem, hier in Galaten 2, dan zie je dat ze dan erkennen dat zijn boodschap, die hij verkondigt, een boodschap is van God en dat het ook geen ander evangelie is dan wat zij verkondigen. Het is van hetzelfde soort, het is van het goddelijke soort. Dus een boodschap van Gods wegen aan de heidenen met de kern, het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en dat hij ten derde dag is opgestaan. Ja, ze erkende dat God blijkbaar midden in de handelingen, door middel van de roeping van Paulus, een tweede weg insloeg. Een tijdelijke maatregel nam. Namelijk dat God op bezoek ging bij de heidenen om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Zoals Jacobus dat later op het apostelconvent in Handelingen 15 samenvat. Laten we dat nog maar eens lezen, Handelingen 15, vers 14. Het apostelconvent waar dus het probleem wat ook speelde in Galatië en in Antiochië werd besproken of de heidenen zich moesten laten besnijden, of de heidenen die tot geloof gekomen waren zich aan de wet moesten houden. Daar staat dan in vers 14, mannen broeders, hoort naar mij, Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. De Statenvertaling geeft dat beter, want daar staat dat God de heidenen bezoekt, dat hij de heidenen bezocht heeft. Simeon heeft uiteengezet hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Het was een bezoek. En een bezoek is altijd tijdelijk. Een bezoek is niet iets permanent. Als het permanent zou zijn, dan zou God bij de heidenen moeten gaan wonen. Nee, hij woont bij zijn volk Israël. Maar hij is op bezoek geweest. Bij de heidenen. Waarom? Om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En dat was ook maar een tijdelijke maatregel. En hoe kon God dat doen? Nou, door de wereld tijdelijk hun overtredingen niet toe te rekenen. Alles zou God onmogelijk bij die heidenen op bezoek kunnen gaan. En onmogelijk deze heidenen in zijn gemeenschap halen. Ja, en het is tijdelijk, dat wordt ook uitgedrukt. We hebben gelezen verleden keer in 2 Korinthe 5 vers 19, waar staat dat God de wereld hun overtredingen niet toerekende. En het woordje niet, in dat vers, is het tijdelijke Griekse woord voor niet. Dat is het tijdelijke niet. En God heeft tijdelijk de wereld in de handelingen hun overtredingen niet toegerekend. Dat was de bediening der verzoening, die de apostel Paulus bekend mocht maken. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. En dat God de positie van de wereld ten opzichte van God zelf veranderd had. En dat hij nu in gemeenschap met hem wilde komen. Hij vergaderde een volk voor zijn naam. En dat is heel bijzonder. En waarom deed God dat nou? Midden in de handelingen. Nou, om twee redenen. Aan de ene kant om een aards doel te dienen. Namelijk om het volk Israël tot jaloersheid te verwekken van, hé, er is opeens een volk uit de heidenen wat God aan het vergaderen is, die deel krijgt aan onze zegeningen. We moeten ons maar bekeren, want je ziet dat God bij machten is om zomaar in zijn plan een wijziging te brengen. Maar het had niet alleen een aards doel om Israël tot jaloersheid hiermee te verwekken, het had ook een hemels doel, namelijk het verwerven van een bruid. Het verwerven van een bruidsgemeente. Een reine maagd voor Christus, zoals we dat gelezen hebben in de tweede Korinthebrief. Niet het vormen van een aards Jeruzalem, maar van een hemels Jeruzalem. En dat is Galaten. Een hemels Jeruzalem. Niet een aards volk, maar het formeren van een hemels volk. Een bruid voor Christus. Daarmee zijn natuurlijk de voorrechten en het bijzondere van positie van Israël in de handelingen en hun toekomst niet verdwenen, niet opzij gezet. Wel nee. Daarom moesten de 12 apostelen wel gewoon doorgaan met het verkondigen van het evangelie van de besnedenen aan het volk van Israël. Natuurlijk. Israël was Ammi. Israël was niet Lo-Ammi in de handelingen. Israël was nog steeds Ammi. Maar God nam in de handelingen plotseling een heel nieuw initiatief. Met een tweedelig doel. Het ene doel om Israël dus te verwekken tot jaloersheid. Maar het andere doel om Israël, om ook een ander doel te dienen. Het hemelse doel om een bruidsgemeente voor Christus te formeren. Een reine maagd. En eigenlijk, als je er dieper over nadenkt, is dat het hogere doel van de handelingen. Dat is eigenlijk het doel van de handelingen. Veel mensen zeggen dan, als ze de handelingen beschouwen, dat de handelingen der apostelen zijn mislukt. Dat is absoluut een misvatting. De handelingen was in Gods oog een geweldig succes. Want aan het eind van de handelingen was daar de bruidsgemeente van Jezus Christus geformeerd. Ja, kijk je naar het aardse doel, Israël was niet tot geloof en bekering gekomen. Maar al die gelovigen uit de Joden en uit de heidenen die tot geloof gekomen waren en die in aanraking kwamen met het evangelie wat Paulus mocht bekendmaken in die tijd, werden samen geformeerd tot het zaad van Abraham, tot dat hemels Jeruzalem, een bruidsgemeente voor de Heere Jezus Christus. Heidenen kregen dus opeens gemeenschap in de handelingen met God, tot stomme verbazing van Petrus. In handelingen 10. Tot stomme verbazing ook al van alle Joden. En daar moesten ze wel aan wennen. Heidenen kregen opeens deel aan de zegeningen van Israël. En je zou kunnen zeggen, het hek, de wet, die was gezet rondom Israël, rondom de natie Israël. Dat hek, ja, dat werd opeens wagenwijd opengezet en heidenen mochten binnenkomen en werden geënt op de olijfboom van Israël. En het was best wel natuurlijk in Galaten 2 een geweldige openbaring voor de 12 apostelen, toen de apostel Paulus aan die 12 apostelen hun het evangelie voorlegde dat hij onder de volkeren verkondigde. Maar ze zagen daar het handelen van God in en ze erkenden de roeping van Paulus en de aanstelling van Paulus naast hen als apostel. En ze reikten hem de broederhand. Laten we nog maar lezen, Galaten 2, vers 8. Immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen, voor de volkeren. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de volkeren, zij naar de besnedenen gaan. Maar het is allemaal werken ze aan één zaak. Zij gaan door met de verkondiging van het evangelie van de besnedenen, zoals we gelezen hebben de afgelopen keer. Niet aan de besnedenen, maar van de besnedenen. Daarmee gaan ze door met het verkondigen aan de natie Israël. Maar daarnaast gaan Paulus en Barnabas, en ook Titus die meegenomen heeft, gaan door met de verkondiging aan de volkeren. En onder die volkeren, daar vind je zoveel heidenen als koningen, als de kinderen Israëls. Alleen, zeiden ze, moesten wij de armen blijven gedenken en ik heb mij ook beijverd dat vooral te doen. Laten we nog maar eens lezen die laatste tekst die we gelezen hebben uit Romeinen 15. Romeinen 15. En als je dat allemaal weet en snapt, dan begrijp je Romeinen 15, vers 27 ook. Als Paulus daar bezig is met een handreiking. Hij is als het ware Galaten 2, vers 10 aan het vervullen. Hij is een offergave aan het verzamelen in al die gemeenten waar die komt, om dat te geven aan de armen in Jeruzalem. Laten we maar lezen vanaf vers 25. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen, want Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen Jeruzalem. Waarom? Zij hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, O ja, waarom zijn ze dat dan verplicht? Want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen, aan de geestelijke goederen van Israël, deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen, Israël te dienen. Zo is het gewoon. Ze dienen dan alles te delen. Niet alleen de geestelijke zegeningen, maar ook de aardse zegeningen. En dat doen de gemeenten naar Macedonië en Achaïe ook in Griekenland. En die zenden door middel van Paulus een grote gift. En ook Paulus heeft dat in opdracht van die 12 ook gedaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken. En ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Maar laten we wel wezen, ondanks deze erkenning, na de uitleg, na de vergadering die Paulus op Christus initiatief moest houden met de 12 in Jeruzalem, onder de erkenning dat dit een handelen was van God, dat God een volk voor zijn naam uit de heidenen vergaderde, en ondanks de handreiking van die broederhand, en dat Paulus erkend werd als apostel, en dat hem het evangelie van de onbesnedenen was toevertrouwd, en ondanks dat hij het allemaal had uitgelegd, zien we dat als dan Petrus in Antiochië komt, en Antiochië was eigenlijk de thuisbasis van de apostel Paulus, want de apostel Paulus is elke zendingsreis die hij ondernam, ging hij uit Antiochië weg, daar werd hij weggezonden en daar kwam hij ook weer terug, dat was een thuisbasis, dan keerde hij naar elke zendingsreis ook weer terug. Toen Antiochië ook bezocht werd door Kefas, door Petrus, toen ging het allemaal prima. Want Petrus die verstond heel goed hoor, dat God in de handelingen ook eens een tweede weg was ingeslagen. Dat hij naast de roeping van het aardse volk Israël, en dat de 12 moesten werken onder de aardse natie Israël, dat God bezig was om een volk uit de heidenen te vergaderen. Dat begreep Petrus heel goed. En hij kwam in Antiochië en hij at met de heidense gelovigen. Hij had er helemaal geen moeite mee. Maar opeens, als er sommigen uit de kring van Jacobus komen, dan logend opeens Petrus heel Gods handelen in de handelingen. Vers 11. Maar toen Kefas, en dat is Petrus, te Antiochië gekomen was, heb ik, Paulus, mij openlijk tegen hem, tegen Petrus, verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij, Petrus, met de heidenen aan een tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af, uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem, met Petrus mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas, tot Petrus, ten aanhoren van allen. En dan komt er een toespraak. Ja, eerst had Petrus helemaal geen probleem om met de heidenen aan een tafel te zitten, met die heidense gelovigen. Maar toen er enige kwamen uit de kring van Jacobus, die daar heel zwaarwichtig gingen doen, die als ware gingen zeggen dat ze met volmachten kwamen, dat ze gezonden waren door Jacobus en dat ze met autoriteit konden optreden met het gezag van Jacobus. Ze deden alsof, want dat was helemaal niet waar. Want als je Handelingen 15 ligt hierna, is hierna gebeurd. Maar in Handelingen 15 lees je, vers 24. Handelingen 15. Vers 24. Wat zeggen de apostelen? En dat is het antwoord aan Antiochië, waar dit gebeurde. Vers 24. Aangezien wij gehoord hebben dat enigen uit ons midden, Ja, dat zijn ze uit de kring van Jacobus, die kwamen er op bezoek. Aangezien wij gehoord hebben dat enige uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden. Oh, maar ze deden wel lekker alsof ze met volmacht, met autoriteit van de 12 apostelen even de zaak recht kwamen zetten. En Petrus werd zo bang dat hij, zeg maar, naar de mens gesproken een beetje eieren voor zijn geld koos en hij zonderde zich af. En hij ging niet meer aan één tafel eten met de gelovige heidenen. En het was zelfs zo erg dat ook een Barnabas en de overige Joden met hem meehuichelden. Maar die uit de kring van Jacobus waren, die verontrustten de mensen wel en die brachten de zielen daar in Antiochië in verwarring, maar de apostelen hadden hun niets geboden. Ja, dat blijkt wel daaruit. Daar moet je altijd oppassen met mensen die heel zwaar richting gaan doen, die denken met autoriteit te kunnen spreken, terwijl ze helemaal niet gezonder zijn. Maar dan zie je wat er gebeurt. Uit vrees voor de mens, uit vrees voor de besnedenen. Ja. Vers 12 van Gaten 2. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at Petrus met de heiden aan een tafel. Maar toen ze kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. Maar ik denk dat Petrus ongetwijfeld zich de kritiek herinnerde die hij natuurlijk in Handelingen 11 over zich heen kreeg in Jeruzalem, nadat hij bij Cornelius was geweest. En die kritiek was hij van de lucht. Laten we maar teruggaan in de tijd, weer naar Handelingen en naar Handelingen 11. Want wat was dat voor kritiek nadat Handelingen 10 er was geweest, dat God hem opeens had geopenbaard, dat God dus duidelijk een volk ging vergaderen uit de heidenen in de Handelingen. Die hele geschiedenis met Cornelius, en dan lees je, dan komt hij terug in Handelingen 11 in Jeruzalem. Handelingen 11 vers 1. De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij die uit de besnijdenis waren met hem van mening en zeiden: gij zijt binnengegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten. Trek je het? En gij hebt met hen gegeten. En dan zat hij weer te eten in Antiochië met gelovigen worden heidenen. En weer kwamen daar die zware broeders uit de besnijdenis met dezelfde kritiek. En dan denk ik, oh jee, wat moet hiervan komen? En onze Petrus, en zo kennen we Petrus wel, die doet een beetje water bij de wijn. Die doet de waarheid maar eventjes geweld aan. Die gaat een beetje staan liegen. Die gaat de hele zaak van God verloochenen, want zo is het eigenlijk. Hij doet de waarheid van het evangelie geweld aan. En helaas heeft Petrus, we kennen zijn verloochening van Christus, die kennen wij. Toen Christus hing aan het kruis, of Christus, ja, vlak voor de kruisiging, daar toen hij daar was, in de hof van de hoge priester, hij Christus tot 3 maal toe verloochende, maar hij verloochende hier wederom Christus, in Antiochië. En hij herinnert zich de kritiek die hij over zich heen gekregen had, in Handelingen 11. En hoe hij veel heeft moeten uitleggen en verklaren dat God aan hem, laten we dat toch maar lezen, Handelingen 11 vers 4. Maar Petrus begon hun alles in geregelde orde uiteen te zetten. In geregelde orde. Dat moeten we ook altijd doen als mensen van ons vragen over de Bijbel. Hoe een en ander zit, dan moeten wij in staat zijn om in geregelde orde een en ander uiteen te kunnen zetten. Dan moet je het rustig opbouwen. En dat deed Petrus ook. Hij bouwde rustig zijn reden op. En hij zeide, en dan krijg je dat verhaal, ik was in de stad Joppe in gebed en zag in zinsverrukking een gezicht. Een voorwerp daalde neder in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken uit de hemel neergelaten werd. En het kwam vlak bij mij. Toen ik er scherp naar keek, bemerkte ik en zag ik de viervoetige dieren der aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde ook een stem tot mij zeggen, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide geen zins, heren, want nog nooit is iets dat onheilig of onrein was in mijn mond gekomen. Doch ten tweede male antwoordde mij een stem uit de hemel, wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe. En alles werd weer opgetrokken in de hemel. En ziet, er stond daarop, bleven drie mannen voor het huis staan waarin wij waren, die uit Caesarea tot mij waren gezonden. En de geest zei tot mij, dat ik met hen moest medegaan zonder bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders, ze waren dus met z'n zevenen. Ja, Petrus met zes, totaal zeven. En wij zijn het huis van die man binnengegaan, Cornelius. En hij heeft ons medegedeeld hoe hij een engel in zijn huis had zien staan, die tot hem zeide, zend iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden. En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinner mij het woord des Heren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met Heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heere Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machtig geweest zijn God tegen te houden? En toen zij dit gehoord hadden, kwamen ze tot rust en verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. Ja, het hek stond opeens wagenwijd open. Waardoor? Door het ongeloof van Israël. Werd de heidenen toegelaten om de rest van Israël tot jaloersheid te verwekken. Dus Petrus wist het wel. Hij wist uit eigen ervaring, was het hem geopenbaard geworden, dat God een volk vergadert in die tijd voor zijn naam. Maar hier zie je dan in, ondanks dat hij het allemaal weet, dat hij in Galaten 2 toch terugdeinst voor die broeders die uit de kring van Jacobus komen. En dat is triest, want hij loochende zo de zaak des Heren. En die is jammer voor Petrus, omdat hij zo'n vooraanstaande apostel was. Zeker een van de voornaamste onder de 12. Maar hij trok in Antiochië ook de overige Joden met zich mede. Ja, zelfs Barnabas, hè, vers 13. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Dit was huichelen. Er is een lied wat je wel eens hoort. Jij vuile huigelaar. Zo is het toch, hè? Ja. We moeten daar niet te lichtvaardig over denken, hè? Dit is smerig. Dit is gemeen. Dit is liegen. Dit is verloochenen. Dit is Christus verloochenen. Dit is de waarheid van het evangelie loochenen. En daarom, dat moeten we goed begrijpen, kan niet anders dan Paulus opstaan en openlijk hem van rubriek dienen. Hem terecht wijzen. Dat kan niet anders. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus ten aanhoren van allen. En de Griekse naam wordt hier gebruikt voor Petrus. Omdat hij hier aan de Galatiërs schrijft. Kefas. Ja, hij moet Petrus en de rest, al die Joden, wel terecht wijzen. De waarheid van het evangelie staat op het spel. Gods handelen in de handelingen staat op het spel. Dat God bezig is om een volk uit de heidenen te vergaderen. En als we dat gaan loochenen, ja, dan zou Paulus ook zijn hele roeping als apostel daar heidenen verloochenen. Zijn hele dienst verloochenen. Zijn hele opdracht verloochenen. Dat kan niet. Hij moet opstaan. Het ongelijk is aan Petrus' kant. En eigenlijk moet Petrus en Paulus begrijpen dat het hogere doel van de handelingen hier dus op spel staat. Om een bruidsgemeente te vergaderen voor Christus' naam. Ja, dit gedeelte, dat gaat dan over in die toespraak. In die toespraak die hier dan loopt vanaf vers 14 tot en met vers 21. Doordat er zo'n pericoop in staat in boven vers 15, dat ze er wat tussen geschreven hebben, de vertalers, dat maakt het juist dat soms mensen niet doorlezen vanuit vers 14. Maar vers 14, daar begint hij dus te spreken tot Petrus, Paulus. En dan zegt hij, indien gij die een Jood zijt, maar dat hele stuk loopt door, minimaal tot vers 21. Minimaal, want het is niet duidelijk waar nu eigenlijk de toespraak van Paulus tot Petrus eindigt en waar zijn toespraak tot de Galatiërs in deze brief begint. Want dit hele stuk, wat in vers 14 begint, breidt Paulus uit nog verder in hoofdstuk 3 en 4. Dus de tweede helft van Galaten 2 plus Galaten 3 plus Galaten 4 is eigenlijk één redenvoering. De redenvoering van Paulus aan Petrus. Van Paulus aan alle Joden en alle mensen die daar waren in die gemeente van Antiochië. Zeker is dat hij tot Petrus toen gesproken heeft, vers 14 tot en met vers 21. Want hij gaat in hoofdstuk 3 vers 1 over in, o onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd? Maar het is ook mogelijk dat heel veel elementen die je vindt in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4, dat allemaal behoort heeft tot die toespraak die Paulus tot Petrus hier richt. Dus je weet niet goed waar het een begint en het ander eindigt, of andersom. Laat ons vanmorgen nou maar bepalen bij wat hij zegt tot Petrus in Galaten 2. Beginnen in vers 14. Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Wij, geboren Joden, wij, Petrus, geboren Joden, en geen zondaren uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers indien ik hetgeen ik afgebroken heb weder opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Dit is geen gemakkelijk gedeelte. daar moet je echt wel moeite voor doen om dit te vatten, om dit te begrijpen. Laten we eens beginnen in vers 14. Indien gij die een Joods zijt, Petrus, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kan je dan nou opeens nu die Joodse broeders allemaal komen, die zware broeders uit de kring van Jacobus? Hoe kan je dan opeens veranderen? En hoe kan je dan opeens heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Ja, door dit terugtrekken van Petrus om niet meer met de heiden opeens te eten, door zijn afzondering, logende Petrus niet alleen wat de Heere hem had laten zien in Handelingen 10 met die lakens en met die hele geschiedenis met Cornelius. Maar wat doet eigenlijk Petrus door deze handelwijze? Hij voert de gelovigen zo weer terug naar de werken van de wet. Hij voert de Joden weer terug hier naar de werken van de wet. Vers 15. Wij, geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet, want uit werken der wet zal geen vlees rechtvaardig worden. De wet zei dat je als Jood niet aan één tafel mocht eten met heidenen. Dat zei de wet. En waar keert Petrus nou eigenlijk naar terug? Naar de werken van de wet. Maar dan staat haaks op de verkondiging van de apostel Paulus. En wat was nou het hart van het evangelie van die verkondiging, wat Paulus verkondigde? Nou, de rechtvaardiging door het geloof in Christus. Dat is het hart van het evangelie dat aan Paulus was toevertrouwd. Nou moeten we een aantal dingen proberen te begrijpen. Het eerste wat we moeten weten, wat nou het woord gerechtvaardigd is, wat hier een paar keer wordt gebruikt, en wat de kern is van het evangelie wat Paulus verkondigde. Nu moet u weten dat in het Grieks er geen verschil is tussen twee woorden. Rechtvaardigheid en gerechtigheid. Dat is in het Grieks gewoon één woord. En het Griekse woord kan je zowel vertalen door gerechtigheid als door rechtvaardigheid. Het is één en hetzelfde woord in het Grieks. Je mag het allebei als vertaling nemen. En je mag het dwars door elkaar ook voor mij gebruiken ook. Wat is nou voor God, volgens God een rechtvaardig mens? Een rechtvaardig mens, wat is dat voor een mens? Dat is een mens die zonder zonden is. Dat is een rechtvaardig mens. Zonder zonde. Een rechtvaardig mens is een mens die geen onrecht doet. Een rechtvaardig mens is iemand die volkomen recht is. Geen millimeter krom. Er is niks kroms in zijn leven. Hij doet alleen maar recht. En wat zegt Psalm 143 daarover? Over ons als mensen. Psalm 143. Wat zegt daar David? 143. Vers 2. Een psalm van David. 143, vers 2. Daar zegt David tegen God: ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft is voor u rechtvaardig. Niemand die leeft is voor u rechtvaardig. Er is niemand recht. We zijn allemaal krom. We zijn allemaal zondaren. Er is niemand zonder zonde. Behalve misschien één. Maar die wordt hier niet meegenomen. Hier wordt gekeken naar het mensengeslacht, niet naar Christus, die zonder zonde is. Maar als we kijken naar het hele mensengeslacht even verder, dan is er niemand die leeft, is voor u rechtvaardig, zegt David. En treed maar niet in gericht met mij, met uw knecht, want ik kom in dat gericht er ook niet van zonder kleerscheuren vanaf. Mij kleeft de zonde ook aan. Paulus haalt dit aan in Romeinen, in Romeinen 3. In Romeinen 3, sla maar op, Romeinen 3, dat bekende vers, Romeinen 3, vers 10. Romeinen 3, vers 10, daar staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Niemand, zelfs als in Psalm 143, vers 2, niemand. Niemand is recht. We zijn allemaal zondaar. Begrijpen we nu wat gerechtvaardigd is als we bij God in het gericht komen? Dan komen we daar niet gerechtvaardigd vandaan. Dan komen we daar niet recht vandaan. Dan zal blijken in dat gericht dat we zondaren zijn. Allemaal. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergegif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol, snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze God staat hun niet voor ogen. Dat is de mens. Dat zijn wij allemaal. Niet één is rechtvaardig. Snappen we nu wat rechtvaardig betekent? En wat gerechtvaardigd betekent? Dus recht zijn. Zijn we niet. We zijn krom. Door de zonde. Gaan we lezen. Galaten 2, vers 15. En dan moeten we nog eens iets weten uit die tekst. Wij geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wat weten wij Joden? Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet. We weten dat als je de wet gaat houden en tracht de werken der wet na te volgen, dat dan blijkt dat je niet recht bent. En dan word je niet gerechtvaardigd voor God. De wet doet zonde kennen. De wet maakt je niet recht. Door de wet loop je juist, wij als Joden weten dat maar al te goed, door de wet loop je tegen jezelf op, als tegen een muur. Je wordt met jezelf geconfronteerd. De wet is als een spiegel. De spiegel wordt je voorgehouden. Je ziet drommels goed wie je bent. En geen mens wordt gerechtvaardigd uit werken de wet. Maar hoe dan wel? Maar door het geloof, niet in Christus Jezus, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken der wet. Het geheim is, dat de wet je niet kan helpen, en dat de werken je niet kunnen helpen, de werken der wet je niet kunnen helpen, om gerechtvaardigd te worden, om recht uit het gericht van met God te komen. En als je daar met jezelf wordt geconfronteerd, als je in het gericht met God komt, als zondaar, dan word je niet gerechtvaardigd. Dan kom je daar niet gerechtvaardigd uit, vrijgesproken uit. Maar hoe kom je daar wel gerechtvaardigd uit? Nou, door het geloof van Christus. Door zijn geloof, door het geloof van Christus, niet door het geloof in Christus, door het geloof van hem. Anders zou het nog zo wezen dat ons geloof ons zou kunnen redden. Ons geloof kan niets, maar dan ook niets toevoegen. Nee, het is Christus geloof. Daarom staat er in Romeinen 1, vers 16, waar dat evangelie van Paulus in een notendop wordt samengevat. Mijn evangelie, wat hij zo noemt. Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En hoe wordt die gerechtigheid Gods nou geopenbaard? Ja, die wordt geopenbaard uit het geloof van Christus tot het geloof van ons. Het is uit zijn geloof tot ons geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige die recht dus is, die zal uit het geloof van Christus leven. Het is uit zijn geloof tot ons geloof. En als je dan teruggaat naar Galaten 2 en je leest dat nog een keer, dan lees je dus in vers 15. Wij weten, zegt Paulus tegen Peter, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus. Christus heeft geloofd toen hij op aarde kwam. En wat geloofde hij? Dat hij het lam Gods was. Dat zijn bloed kon dienen tot vergeving van zonden. Dat hij aan de kruis van Golgotha stierf. Dat hij begraven werd en dat hij ten derde dagen op zou staan uit het graf. Dat was het geloof van Christus. Zijn ook wij zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen. Want het is uit geloof tot geloof. Niet alleen hij heeft dat geloofd, maar ook wij geloven dat. En zo wordt zijn geloof verbonden aan ons geloof. En voedt Christus geloof mijn geloof, ons geloof. Versterkt het ons geloof. Worden we één met Christus in het geloof. Want door het geloof van Christus zijn ook wij zelf tot het geloof in Christus gekomen. Om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus. Niet mijn geloof rechtvaardigt mij, maar zijn geloof rechtvaardigt mij. En niet uit werken der wet. Niet door eigen inspanning. Word ik gerechtvaardigd. Kom ik recht uit het gericht. Word ik vrijgesproken uit het gericht met God. Wat heeft Christus gedaan? Want uit werken der wet zal geen vlees rechtvaardig worden. Geen mens komt met eigen werken, als die voor God komt, daar rechtvaardig vandaan. Dan kom je alleen maar schuldig vandaan. Dan word je schuldig bevonden. Alleen Christus wordt onschuldig bevonden. Dat is het. En ga je dan naar Romeinen 3, vers 21... Dan begrijp je iets hoe die gerechtigheid Gods, waar ook in Galaten 2 dan sprake van is, en dat is Christus, hoe die gerechtigheid van God openbaar geworden is. Romeinen 3, vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Er waren dus eigenlijk twee wegen. De weg die voorgesteld was aan Israël, alleen aan Israël, was de weg van de wet. En de weg van de werken doen van de wet. Maar thans, zegt Paulus, is echter buiten de wet om. Naast de wet, een tweede weg geopend. Niet de weg van de werken der wet, maar een heel andere weg. Thans is echter buiten de wet om, zonder de wet geweld aan te doen, zonder de wet af te schrijven, zonder te zeggen dat de wet niet goed is. De wet is prima, daar markeert niks aan. Maar aan mij markeert wat. En ik kan onmogelijk als zondaar, of ik nou Jood of Griek ben, kan ik de weg van de wet gaan. Daardoor zal geen vlees behouden worden en gerechtvaardigd worden. Maar thans is buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En hoe dan? Nou, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van, weer van niet in, door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Het is uit zijn geloof tot mijn geloof, tot ons geloof. Gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, dat is genade, je hoeft er niks voor te doen, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Dat is de verlossing. Dat is de verlossing die de Heer Jezus Christus brengt. Door het geloof, uit zijn geloof, tot ons geloof. Vers 26, Romeinen 3. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd. Zodat. Hoe gaat God zijn rechtvaardigheid tonen in die tegenwoordige tijd van de handelingen? Zodat hij zelf rechtvaardig is. Hoe is hij dan rechtvaardig? Ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Ja, God is ook dan rechtvaardig, legt Paulus hier uit, als die zomaar een zondaar die voor hem komt in het gericht, toch rechtvaardigt, omdat hij uit het geloof in Jezus is. Hoe kan dat dan? Hoe kan het dan bestaan dat als een zondaar in het gericht komt bij God en God ziet die zondaar aan, dat die zondaar toch uit het gericht vrij weg mag gaan, dat er geen veroordeling over hem wordt uitgesproken, dat hij niet schuldig wordt bevonden, dat hij vrij heen mag gaan? Hoe kan dat bestaan? Nou, God rechtvaardigt zo'n persoon als hij uit het geloof in Jezus is. Uit geloof tot geloof. Waarom? Omdat hij in feite in die persoon Christus ziet. In die persoon ook de hele offergave ziet. Het werk van Christus zijn volbracht. Is uit geloof tot geloof. En waar blijft het roemen dan? Kan ik dan roemen in mezelf? Als ik in dat gericht met God kom en ik verlaat dat gericht en ik word vrijgesproken, ligt dat dan aan mij? Is het dan mijn geloof wat mij behouden heeft? Nee, het is Christus geloof wat mij behouden heeft. En waar blijft het roemen dan voor mijzelf? Kan ik dan als ik zeg maar het rechtsgebouw van God verlaat en ik kom op straat en daar staat de media en de pers staat dan op me te wachten, kan ik dan roemen in mezelf dat ik zo goed ben, dat ik ben vrijgesproken? Nee, vers 27. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet der werken? Ben ik door mijn eigen werken vrijgesproken? Nee. Nee, door de wet van het geloof. Er is een andere wet. Die heeft gegolden bij God. De wet van het geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is uit geloof tot geloof. Dat is geheim. Ja, maar hoe werkt dan geloof? Hoe werkt dan geloof als een gelovige die in Christus gelooft? Hoe werkt het dan als die in die rechtszaak komt voor God? Hoe gaat God dan met die persoon om? Hoe werkt dan dat geloof, die wet van het geloof? Nou, Romeinen 4. Romeinen 4, vers 2. Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem. Ja, als hij zo bij uit de rechtszaal komt, ja, dan kan hij roemen. Dan kan hij op de voorpagina komen van elke krant. Dan kan hij in het journaal. Nee. Dan heeft hij roem, maar niet bij God. Maar wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. God rekent geloof voor gerechtigheid, dat je recht bent. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Ja, dat heb je met werken. Hem echter die niet werkt, niet die werken der wet doet, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt. Hoe is het mogelijk? Maar God doet het.
wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zijn geloof, daar kijkt God naar. En dat rekent God als gerechtigheid. Gelijk ook David een mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. God rekent gerechtigheid toe zonder werken. Hij kijkt alleen maar naar het geloof. Zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wiens zonde bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. Dat is het hele geheim. Toerekenen. Hoe werkt dat bij God? God rekent het geloof als gerechtigheid. Dat geschiedt door toerekening. Laatst was in mijn eigen leven iemand mij 100 euro schuldig. Hij moest mij 100 euro betalen. Maar ik zei tegen die persoon, als je dit voor me doet, dan hoef je die 100 euro niet meer te betalen. Ik rekende hetgeen wat ik in hem vond, rekende ik hem toe als die 100 euro, moet u voorstellen. En ik zei, ik scheld je die schuld kwijt, als je dat voor me doet. En zo is het met God ook. Als God zegt, als jij je uitstrekt en gelooft in Jezus Christus, en het is uit zijn geloof tot jouw geloof, en daarin moet Christus ons te hulp komen, Christus moet dat geloof in ons als ware voeden, want uit onszelf zijn we niets, dan rekent God dat geloof in Christus als gerechtigheid. Misschien zullen er mensen zijn in deze wereld die zeggen, dat God doet, dat is belachelijk. Als iemand zijn hoop vestigt op Jezus Christus, dat God die hoop die hij dan op Christus vestigt, dat God dat rekent als gerechtigheid en direct dan die goddeloze rechtvaardigt. En zijn zonde niet meer toerekent. Dat is belachelijk dat God dat doet. Hoe kan God dat doen? Ja, God is God. En in Romeinen 3 wordt nog uitgelegd dat God nog rechtvaardig is daarin ook als hij dat doet. Maar God doet het. En dat is een zegen. Dat is een tweede weg buiten de wet om. Niet via werken der wet. Nee, via Christus. En wat moeten we dan niet meer gaan doen in ons leven? Nou, en dat gaan we heel gauw doen. Dat is toch als gelovigen, terwijl we helemaal gerechtvaardigd zijn, zonder werkende wet, opeens te vervallen in allerlei werken. Te gaan denken, nou moet ik heel braaf gaan leven, en dan moet ik vanuit mijzelf, moet ik gaan trachten prachtige werken voor te brengen voor God. En God aangenaam te gaan leven. En ik ga me daar enorm voor inspannen. En ik ga eigenlijk hetzelfde doen als Petrus doet. Ik keer weer terug naar de werken der wet. Nu ik behouden geworden ben. Nu ik vrijgesproken ben uit de rechtszaal van God. Galaten 2, vers 17. Die moeilijke teksten. Galaten 2 vers 17. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken in die praktijk dan weer zondaars te zijn, staat Christus dan in de dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, en als Jood, dus terugkeer tot de wet, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben? Zegt Paulus. We moeten oppassen dat we nu, als we vrijgesproken zijn uit die rechtszaal van God, dat we niet zelf weer in de dienst van de zonde gaan staan. Dat we gaan stoeien met onze zonde. Dat we gaan stoeien met de overtredingen. Dat we gaan stoeien met de wet en de werken van de wet. En doen we dat? Oh ja, dat doen we heel erg snel in ons leven. Dat we weer met de werken bezig gaan. Dat we terugkeren tot de wet en zijn werken. Dat we wettisch gaan leven. En veel gelovigen doen dat. Terwijl ze rechtvaardig zijn. En daarom komt Paulus zo in verzet tegen Petrus, de waarheid van het evangelie staat op het spel. De kern van het evangelie staat op het spel. Maar wat gebeurt er dan als ik bezig ga in mijn leven? Weer met allerlei werk en ik schiet zo gauw in die fout. Petrus schiet hier in die fout. Ik schiet ook in mijn leven in die fout. Dat ik weer met eigen inspanningen bezig ga. Wat geschiet er dan? Nou, lees maar Romeinen 7. Romeinen 7, vers 7. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Nou, aan die wet markeert niks. Je kan terugkeren tot die wet. Het probleem is niet dat er wat aan die wet mankeert. Die wet is geen zonde. Maar ik ben van nature een zondaar. En als ik terugkeer naar de werken der wet, word ik alleen maar met mijn zonde geconfronteerd. Is de wet zonde volstrekt niet? Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. De wet doet zonde kennen. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En al dat begeren, de begeerlijkheid der ogen, en de begeerlijkheid die nou eenmaal zonde heeft. Ja, zegt Paulus, ik zou daar niet van hebben geweten, ik zou het helemaal niet hebben gekend, als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, werkte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar ik ben onheilig, onrechtvaardig en slecht. Zo is het. De wet doet zonde kennen. En keer je tot de wet terug en ga je die werken als christen, als gelovige. Ga je die werken de wet weer doen en ga je weer eigen inspanning toe proberen te voegen. Ja. Dan doet de wet zonde kennen. En dan begint de zonde te leven door het gebod. En dan begin je zelf te sterven. En dan ga je zelf de pijnlijke ervaring maak je dan mee die iedere gelovige meemaakt. De ervaring van geestelijke nederlagen. Dat je van de zonde, je eigen zonde in je leven alleen maar triest wordt. Dat is geen overwinningsleven, dat is alleen maar een leven van teleurstelling. En het komt omdat je dan als gelovige toch die andere weg gaat, niet de weg van Christus, de weg van buiten de wet om, maar dan ga je de weg van de wet en de werken van de wet. En dan zijn we kansloos, broeders en zusters. Dan is het willen bij ons wel aanwezig. Maar ook al wil je de dingen beter doen, dan gaat het juist nog slechter. En wat ervaar je dan in de praktijk? Gelaten 2 vers 17 en gelaten 2 vers 18. Gelaten 2 vers 17, dan blijk je een zondaar te zijn. Maar indien wij trachtende in Christus gerechtvaardig te worden, maar je gaat toch die werken der wet doen, Petrus, en je keert weer naar die werken der wet terug, wat ontdek je dan in je leven? Vers 17, dan blijk je zelf een zondaar te zijn. Maar staat Christus dan in de zonde daardoor? Nee, volstrekt niet. Jij staat dan in de zonde. Maar je volgt Christus niet. En wat blijkt dan ook, vers 18, nou dan bewijs je alleen maar in je leven, als je terugkeert naar de werken en de wet, Petrus, dan bewijs je alleen maar in je leven dat je een overtreder bent. Een overtreder van het gebod. Een overtreder van de wet. Je wordt met jezelf geconfronteerd. Je wordt er alleen maar triest van. Vers 18. Immers indien ik hetgeen ik afgebroken heb weder opbouw. En dat doe je nu opeens, Petrus, met je terugkeer naar de werken van de wet. Bewijs ik daardoor in de praktijk van je leven, zou je daar tegenaan lopen. Dan bewijs je alleen maar dat ik zelf een overtreder ben. Want je gaat de wet overtreden. En dat is alleen maar heel triest en heel negatief. Maar er waren twee wegen. Die ene weg is er van de wet en van de werken van de wet. Maar die andere weg in Romeinen 3 was die wet, die weg buiten de wet om, hè? Romeinen 3, vers. Lees maar vers 20 erbij. Romeinen 3, vers 20. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Dat heb je Galaten 2. Want wet doet zonde kennen. Ja, daar schiet je niet wel mee op. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen en wel gerechtigheid Gods. Door het geloof van Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid in Jood en Griek. En welke weg heeft God ons dan gewezen? Romeinen 1 vers 17. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof, uit Christus geloof, tot ons geloof, gelijk geschreven staat, rechtvaardige, hij die vrijgesproken is, in de rechtszaal van God, zal uit geloof leven, zal uit het geloof van Jezus Christus leven. En wat houdt dat geloof dan in? Dan ga ik leven niet uit mijn geloof, maar dan ga ik leven uit zijn geloof, uit Christus geloof en dat geloof in kruis en in opstanding. Dat is het geloof in de identificatie met Christus. De identificatie met Christus in zijn kruisiging, in zijn begrafenis en in zijn opstanding. Dat je geïdentificeerd bent, dat je dezelfde bent. Je identiteit is als het ware één met Christus. Christus stierf, jij stierf. Christus werd begraven, jij werd begraven. Christus stond op, jij stond op. Je bent één geworden met Christus. Eén plant. En dat is Romeinen 6. Romeinen 6. Vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij in de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? En dan krijg je de uitleg. Of weet gij niet? En veel gelovigen weten het niet. Of weet gij niet? Wat dan? Nou, die identificatie met Christus. Of weet gij niet dat wij allen, die tot in Christus Jezus gedoopt zijn, en dat is niet de waterdoop, dat woord dopen hier, dat is het woord inlijven, het woord één worden, het woord geïdentificeerd worden met, dat wij allen, die tot in Christus Jezus, met Christus geïdentificeerd zijn, één identiteit hebben, in zijn dood gedoopt zijn, met zijn dood geïdentificeerd zijn, één geworden zijn, één plant geworden zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop, door die identificatie, door die eenwording met hem in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. We zijn dus met Christus gekruisigd. We zijn met hem begraven en we zijn met hem opgestaan. In nieuwigheid des levens. Verrezen in nieuwigheid des levens. Omdat we in nieuwigheid des levens met de Christus zouden wandelen. Vers 5. Want indien wij samen gegroeid zijn, geïdentificeerd zijn, één geworden zijn, met hetgeen gelijk is in zijn dood. We zijn met hem in zijn dood gegaan. Niet woord aan, in, is dat de grondtekst. In zijn dood zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is in zijn opstanding. Dit weten we immers. Dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. We zijn mede gekruisigd. Onze oude mens is mede gekruisigd. Samen met Christus. Opdat, waarom? Aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. De zonde heeft geen macht meer over ons. en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. We niet meer onderworpen zouden zijn als slaaf aan de zonde. Want wie gestorven is, ja, als je helemaal dood bent geweest, is rechtens vrij van de zonde. Ja, als iemand sterft voor de zonde, dan is hij dood voor de zonde. Als je weer opnieuw bent opgestaan, samen met Christus in nieuwigheid des levens. Ja, die natuur die beantwoordt helemaal niet meer aan de wetten van de zonde. Die is geen slaaf meer van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar we weten dat Christus nu, hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. We zijn voor de zonde dood. En we leven voor God in Christus Jezus. En dat is het evangelie van de apostel Paulus in een notendop. En moet ik daardoor dan heel de Romeinenbrief doorgaan? Ja, ik moet heel die Romeinenbrief doorgaan. Waarom? Dan gaan we naar Galaten 2. Want daar lees je Romeinen in een notendop. Galaten 2, vers 19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Galaten 2 vers 19 en 20 is de hele Romeinenbrief in één zin, in één notendop. Je kan, als je in feite Romeinen 6, wat we net gelezen hebben, vers 1 tot en met 11, begrijpt, dan versta je Galaten 2, vers 19 en 20. Want ik ben door de wet, zegt hij als Jood, voor de wet gestorven. Hij gaat die weg van de wet niet, hij is voor de wet gestorven. Waarom? Om voor God te leven. Christus is ook voor de wet gestorven. En door de wet gestorven. En hij leeft. En hij is met Christus één geworden, geïdentificeerd. Christus is gestorven. Christus is begraven. Christus is opgewekt. Zo ook Paulus, zo ook wij. Met Christus gestorven. Met hem begraven. En met hem opgewekt. Daarom zegt hij, vers 20... Ik ben met Christus gekruisigd. Het mooie is dat de grondtekst hier niet zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Maar zegt, ik was met Christus gekruisigd. Voltooid, verleden tijd. Het is volledig voltooid. Voltooid, verleden tijd. Niet ik ben, dan is er nog iets van dat je bezig bent met Christus gekruisigd te worden. Het hoeft niet meer. Het is helemaal gedaan. Het is voltooid verleden tijd. Ik was met Christus gekruisigd. En ik was met hem begraven. En ik ben nu met hem opgestaan in nieuwigheid des levens. Een nieuwe situatie is aangetreden. En de zonde, die heerst niet meer over mij, want ik ben voor die zonde gestorven. Ik ben voor de wet gestorven. De wet heeft ook niet meer macht over mij. Die zonde heeft geen macht meer over mij. Ik leef voor God. Ik leef voor Christus. Met Christus ben ik gekruisigd. En dan constateert hij. En toch leef ik. Ik leef. En we leven allemaal. We zitten hier ook. En toch leef ik. Niet meer mijn ik. Niet meer die oude mens die met Christus mede gekruisigd is. Niet meer mijn ik. Maar Christus, dat nieuwe leven, leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, nu nog in dit lichaam, dat is het vlees, leef. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. We mogen verder leven vanuit het geloof in de Zoon van God.
En let wel, het is uit zijn geloof tot mijn geloof. Zijn geloof, Christus geloof, voedt mijn geloof. En Christus heeft geloofd dat hij het lam Gods is. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben. Tot 7 maal toe hoor je hem dat spreken, wat hij allemaal is. En hij stierf aan het kruis van Golgotha. En hij werd begraven en hij stond er 3 dagen op. Dat was dus zijn geloof. En reikt ons geloof nou ook zover? Dat we ook gaan zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem begraven. Ik ben met hem opgewekt. Uit zijn geloof tot mijn geloof. Wat geloven we nou zelf? Gaan we die weg? Buiten de wet om? Of blijven we ergens toch nog een beetje vasthouden aan eigen inspanning? En toch nog die eigen werken? En die volgen? Om toch nog te kunnen roemen ergens in ons eigen vlees? Er is geen roem. Alle roem is uitgesloten. Maar daar zit nou juist de crux, hè? Wordt het persoonlijk in ons leven? Niet meer dat we erover praten. Over wij en over dit en over dat en over Christus. Nee, over ik. En dat je gaat zeggen, heel persoonlijk, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Niet meer mijn ik, mijn oude mens. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Leef ik uit zijn geloof tot mijn geloof. En hij voedt mijn geloof in dat aanvaarden van zijn kruis, van zijn begrafenis en van zijn opstanding. En ik ga daaruit leven. En heren, kom me dan in het geloof tegemoet dat ik het ga geloven. Persoonlijk ook ga het geloven dat ik met u mede gekruisigd ben. Mede begraven ben en mede opgewekt ben. En dat ik leef nu in nieuwigheid des levens en dat de zonde geen macht meer over me heeft. En daar heb je hulp voor nodig. Maar het geloof van Christus reikt zo ver dat er als ware een hand uit de hemel reikt. Het is uit hem. En ons geloof trekt ook strekt die hand omhoog naar hem uit. En die handen komen samen. En zodra zijn hand, ik zijn hand pak en hij mijn hand pakt, dan trekt hij me in het geloof omhoog. En dan ervaar ik ook dat ik met Christus gekruisigd ben. Dat het oude leven begraven is. En dat ik voor de zonde dood ben. En dat ik leef voor God. En dat ik met Christus gekruisigd ben. Dat ik in nieuwigheid des levens voorwaarts mag gaan. Dan leef ik. Niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En dan vergeet ik nooit dat het Jezus Christus is. Die het allemaal voor me doet. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Dat zullen we dan nooit vergeven. Want dat is de basis waar het op gaat. Zijn liefde. Hij heeft mij lief gehad. En zich voor mij overgegeven. En dat is iets heel persoonlijks. En dat is de hele, het hele punt waar het om draait. En helpt dat ons in ons leven uit onze persoonlijke problemen. Uit ons stoeien met onze zonde. Ja, natuurlijk. Dan stoei je niet meer met de zonde. Dan ga je leven voor God. En doe je het andersom. Tja, dan wordt weer vers 7 en vers 18 duidelijk, hè. Dan begint de zonde te leven door het gebod. En dan bewijst de wet wel aan je dat je een overtreder bent. Dan blijkt je vers 17 keer op keer een zondaar te zijn. Maar dat is niet de weg. En Paulus zegt dan in vers 21, ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet. Want nee, hij laat je zien hoe ver die genade van God gaat. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Ja, als er toch nog via die werkende wet, door eigen inspanning, hè, te roemen zou zijn, vrijspraak zou zijn, een weg zou zijn, ja, dan is Christus te vergeefs aan het kruis van Golgotha gestorven. Maar het is niet zo. Christus is voor ons gestorven omdat hij ons lief heeft. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Om ons te bevrijden, te verlossen. He. Vanuit die macht der zonde. En laten we daarom voor de Heere leven. In het nieuwe leven dat Christus ons heeft geschonken. Amen.